Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 85, daarvan het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Wij stellen ons voor de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 25 en wel het vijfde vers. En God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik ben de Heere uw God. En ik ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden geslachten van degenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken. De Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. En gij zult niet stelen en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste en gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze wetgemeente vat Christus ons samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en heel uw ziel, met geheel uw verstand, met al uw kracht. Dat is het eerste. Dat is het grote gebod. En het tweede is, gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profetie. Amen. Gemeente, in onze voorbeden denken we zeer bijzonder aan de rouwdragende familie de Jong. U weet dat onze overleden broeder 14 jaar in het ambt van ouderling heeft mogen dienen. En wij gedenken zijn weduwe en kinderen en kleinkinderen en brengen hun rouw ook voor Gods aangezicht. Verder de benoemde broeders Diaken Kulk, kerkrentmeester Zuiderduin en bezoekbroeder Walhout willen we ook aan de Heere opdragen ten aanzien van hun beslissing. Zullen wij nu met elkaar bidden. Ach, u kent alle omstandigheden, Heere, hoe wij ook vanmorgen in de kerk zijn. Er kan verdriet zijn en rouw. En dat komt vanmorgen ook heel bijzonder naar ons toe. Maar desondanks kunnen we toch blij zijn. Verdrietig om mensen die wij missen, een geliefde man en vader, grootvader en ambtsbroeder, die ook zoveel jaar in de gemeente heeft mogen dienen. En dan mogen wij zeggen, Heere, ook in onze dankbaarheid dat al ons werk in u niet zinloos is. Dat brengt de apostel ons heel bijzonder onder de aandacht. En dat mag ook vandaag ook bij u gebracht worden en voor uw aangezicht worden uitgesproken. Maar niettemin kan er stille verwondering zijn en vreugde in u, in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Heere, u weet hoe wij alle hier vanmorgen in de kerk zijn, jongeren en ouderen. En u weet ook wat we nodig hebben, meer dan wij het kunnen onder woorden brengen. Wij bidden dat u door uw Heilige Geest, de trooster, maar ook de onderwijzer, de inwendige leermeester, ons vanmorgen wilt onderwijzen. Dat wij samen vanuit het woord van u gesterkt, bemoedigd, getroost, onderwezen worden. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. En laten wij in dat woord van u gevangen genomen worden. Opdat we, hoe onze levensweg ook is, daarin veilig en bewaard zijn. In leven en in sterven. Heere God, wij danken u voor al uw zegeningen. Dat we hier vanmorgen zijn, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. We denken dat wel vaak. En we gaan vaak zo oppervlakkig uit gewoonte naar de kerk. En op zich is het goed dat we hier zijn. Maar wilt u ons dan niettemin aanraken door uw geest, opdat wij opgewekt worden om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En niet alleen horen, maar dat we er ook van ophoren. Dat we niet alleen zomaar aanhoren wat over ons heen komt, maar dat we door het woord geraakt worden en gesterkt. Heere, zegen ons daartoe en laat het woord open gaan. En laat ook ons hart open zijn. Wilt u dat openzetten? Opdat de woorden van u ingang vinden en wortels schieten, om dan ook vrucht te dragen in ons leven. Zo bidden wij, Heere, komt u alsjeblieft naar ons toe. En wilt u zelf uw naam ook verheerlijken in de dienst der verzoening, zoals die nu plaats mag vinden. Zegen ons allen daartoe, nadat u weet dat we nodig hebben. En dan bidden wij voor mensen in zorg en nood. U kent ze alle, Heere, zieke mensen of in andere omstandigheden. En in het bijzonder ook voor deze familie die in ons midden is, de weduwe en alle die aan haar en aan haar overleden man verbonden waren. Getrouwe God, wilt u die troost geven die wij mensen elkaar niet kunnen aanreiken. We zeggen dat we meeleven en meelijden. We menen dat oprecht, maar ten diepste is er maar één die meeleidt, die onze smarten kent en die onze pijn gedragen heeft en die ook de eenzaamheid kent. Hij heeft zijn moeder weggestuurd van Golgotha. Hij is alleen de dood ingegaan, opdat hij voor ons in al zijn eenzaamheid het zou verwerven dat wij nooit door God verlaten worden. Mensen kunnen ons verlaten, maar u niet. Heere, zo dragen wij elkaar aan u op, en in het bijzonder deze familie. Maar ook alle mensen die in rouw en nood zijn. Mensen die vervolgd worden, onze broeders en zusters. We hebben er geen voorstelling van wat ze moeten ondergaan. Geeft u hun volharding, standvastigheid, moed. Uitzien naar de grote dag van de verlossing, dat ze bevrijd worden, ja ook van hun vijanden. Zegen uw kerk wereldwijd. We bidden voor Israël, uw volk, o God, in de branding van het Midden-Oosten en alles wat er gaande is. Terwijl er ook onder ons, in ons eigen volk, steeds meer haat opkomt tegen uw volk, omdat de haat tegen u, de God van Israël, gestalte krijgt. Heere, bewaar ons daarvoor en geef ons liefde tot u en tot dat volk dat aan u onverbrekelijk verbonden blijft. We bidden voor het werk van de zending en evangelisatie. Wil u koninkrijk bouwen wereldwijd? O grote God, doe ons uitzien naar uw komst, Heere Jezus. Doe ons verlangen dat we het niet alleen met woorden zeggen, maar ons hart mee zingt en verwacht dat we uitzien naar de dag waarop u wederkomt, om allen voor wie u uw bloed gegeven hebt tot u te nemen. Ons verlangen kan sterk zijn, maar nooit zo sterk als het verlangen van u. Het verlangen van u naar uw bruidskerk. U hebt het zelf onder woorden gebracht. Ik wil, Vader, dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Heere, zo bidden wij. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de schrift van morgen in twee evangeliën, in dat van Lucas en van Johannes. Allereerst in Lucas lees ik u uit het tweede hoofdstuk, de versen 17 tot 19. Lucas 2, vanaf vers 17. Daar lezen wij wat de evangelist schrijft. Toen zij het, dat ze het kind gezien hadden, en dat gaat over die geschiedenis van de herders, maakten zij overal het woord bekend dat in over dat kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen werd gezegd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En deze laatste tekst, gemeente, is ook de tekst voor de prediking. Vers 19. We lezen vervolgens in hoofdstuk 11, vanaf vers 23, Lucas 11. En daar zegt Jezus: wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Wanneer de onreine geest van de mens is uitgegaan, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. En dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer ze naar binnen gegaan zijn, gaan ze daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Het gebeurde toen hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen hem zei: zalig is de schoot die u gedragen heeft en zijn de borsten waaraan u gezogen hebt. Maar hij zei: veeleer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren. En dan slot de gemeente enkele versen uit Johannes 14. Johannes 14, vanaf vers 21, waar Jezus zegt: wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Tot zover, gemeente, lezen wij de schrift. U mag u nu stellen in de dienst der offeranden. Er zijn 3 collecten, nu achtereenvolgend, enigszins anders dan andere zondagen. Want de eerste collect is voor de HGJB, de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde collecte, die anders bij de uitgang wordt gehouden, wordt nu aansluitend gehouden, die is bestemd voor het kerkgebouw. Verder deel ik u mee dat na de dienst een presentatie wordt gegeven over Congo en dat morgenavond de gemeenteavond wordt gehouden en die begint om 8:00. We gaan nu gemeente met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, wel vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. En vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Psalm 119, vers 29 en 65. Gemeente, wij zingen na de preek Psalm 89, vers 7, zonder verdere aankondiging. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. U weet dus de tekst als uitgangspunt voor onze prediking, gemeente, Lucas 2, vers 19. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Ja, dat zal ongetwijfeld, gemeente, te maken hebben gehad met haar karakter. Want God werkt altijd ten aanzien van de mens in overeenstemming met zijn karakter. Je zou kunnen zeggen, God past zich daar als het ware bij aan. Zo noemt Calvijn dat ook in zijn institutie. Want dat is een hele stille reactie, niet bepaald spectaculair, niet bepaald opzienbarend, zoals Lucas het ons meedeelt. In een toch wel wat uitvoerig verslag zou je kunnen zeggen, valt ze eigenlijk helemaal niet zo op. Het is één zin wat we eigenlijk van haar horen. In alles wat er gebeurt rondom de geboorte van Christus en ook daarna, meer niet. En dat valt te meer op, gemeente, als we dat zeg maar vergelijken met het optreden van de herders en van Simeon en Zacharias en al die figuren die wij in die geboortegeschiedenis van Christus ontmoeten. De herders, die overluide woorden Gods verkondigen, verheerlijken. Alles staat er wat ze gezien en gehoord hebben. Je leest van mensen die zich daarover verbazen, die zich verwonderen. Dat zal dat ook niet al te lang geduurd hebben, denk ik. Net als bij ons. De verwondering rondom de kerstdagen. Ach, dat heb weer heel gauw weg, gemeente. Maar, ja, moet je even dat eerste woord letten van mijn tekst. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. U voelt daarin de tegenstelling. Elisabeth die heeft gejubeld, Zacharias heeft gezongen, Simeon, Anna, ze hebben de Heer Jezus beleden, de herders, ik noemde ze algemeen. Maar Maria zwijgt. Maria is stil. Ze zegt niks en ze doet niets. Ze luistert. Ah, dat is al een geschenk van God, als je luistert, echt luistert. En gemeente, dat heeft ook zijn uitwerking, waar iemand die luistert, die overlegt. Dan ga je met het woord van God naar huis. Dat laat je niet in de kerk achter, maar je draagt het mee. Ja, dat zijn van die mensengemeenten waarvan je aanvankelijk, zou ik zeggen, niet zo erg veel wijzer wordt, hè. Vroeger sprak men eens over zulk soort gelovigen, als ik het zo mag zeggen, als over de stillen in het land. Mensen die alles wat God hun geeft, in hun hart opsluiten en verwerken. En je moet ze eigenlijk heel goed kennen en een hele goede relatie hebben, gemeente. Ja, om daarachter te komen. Om de diepten van hun gedachten, van wat er in hun hart omgaat, te leren kennen. Zou er daarom, denk ik, wel eens zo weinig aandacht aan Maria worden besteed? Je hoort in deze dagen rondom het kerstfeest, zeg maar, en het begin van het nieuwe jaar nog allerlei preken over de herders en gaat in me door en over de engelen, de wijzen uit het oosten die in aantocht zijn geweest, over Simon en Anna. Maar Maria in haar geloofsgestalte, ik heb altijd het gevoel, gemeente, die blijft wat op de achtergrond, in de schaduw. Nou moet ze ook wel in de schaduw leven, lekker dat bijzeggen. Als de moeder des Heren leeft ze in de schaduw van haar kind. Dat is ook haar plaats, haar door God gewezen gemeente. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij aan die stille, aan die ingetogen Maria mogen voorbijgaan. Ik zou bijna zeggen, ze moet eigenlijk nog meer aandacht hebben dan al die andere figuren gemeente. Want al die andere figuren die kunnen we desnoods missen. Al zouden we in het evangelie niks gehoord hebben van al die andere mensen. Maar Maria is, ja, die kan je niet missen in de heilsgeschiedenis gemeente. Anders was er geen heilsfeit geweest dat zij niet de moeder van Christus was geworden. Ze kan eenvoudig niet ontbreken, gemeente. En ik zeg dat niet om, ja, ik zou zeggen op de manier van de Rooms-Katholieke Kerk, haar in het middelpunt te plaatsen. Integendeel, gemeente, u weet het ook wel, daar wordt Maria op het schild gegeven. Daardoor raakt eigenlijk de uniciteit van Christus toch op de achtergrond. De Rooms-Katholieke Kerk is ook een heel aparte locus in de dogmatiek. Naast de Christologie kent men de Mariologie, de leer aangaande Christus. En allerlei titels worden haar toegekend, de koningin des hemels, de medemiddelares, de medeverlosseres. Ze zingen tot Maria, het Ave Maria, ja toch? Alsof de groet van Gabriel tot Maria ook op onze lippen zou passen, gemeente. Integendeel zou ik zeggen. En dat mist toch eigenlijk alle Bijbelse grond. Maar wat ik nog erger vind, gemeente, of nog erger, even erg, dat is dat de heerlijkheid van Christus daardoor, ja, eigenlijk verdrongen wordt. Het trekt het hart af van de enige middelaar en verlosser van onze belijdenis. Maar intussen, nou zetten we het zwaard even op ons eigen hart, gemeente. Ik denk toch wel dat de gestalte van Maria onder ons wat onderbelicht blijft. Die zwijgzame Maria. Ja, je zegt ook, wat moet je er eigenlijk van vertellen? Wat moet je daarover preken? Of zou het kunnen zijn dat die geloofsgestalte ons onbekend is? Ons een beetje vreemd geworden is? Ik denk dat het dan heel heilzaam is om vanmorgen daar met elkaar over na te denken. En die figuur van Maria eigenlijk in het licht te stellen. Ja, niet naast het kind en ook niet voor het kind, maar juist in het licht van haar kind. Want dat kind dat zij onder haar hart gedragen heeft, een uitzonderlijke situatie, maar dat ze tegelijkertijd ook in haar hart gedragen heeft. En dan gaat het natuurlijk niet om Maria, je zou eigenlijk de Joodse naam kunnen zeggen, om Mirjam, als een jong meisje, jonge vrouw. Al is zij naar het woord van Gabriel de gezegende onder de vrouwen, gemeente. Het gaat ook niet vanmorgen om haar als de moeder des Heren, al wordt ze wel als zodanig, zegt Gabriel, door alle geslachten zalig gesproken. Maar ze wordt ons vanmorgen niet voorgesteld, ja, om haar moederlijke hart te ontleden, gemeente. Laat staan te aanbidden. Maar om het geheim van haar onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan God op het spoor te komen. En uit dat geheim heeft Maria geleefd, van meet af aan. Begint u maar bij het begin, haar antwoord, het eerste woord dat we van haar horen en dat ze geeft aan Gabriel. Zie de dienares van de Heere, mij geschiede naar uw woord. Die heilige onderworpenheid aan God, hoe de levensweg ook is, gemeente. En dat kan heel verschillend zijn. Dat is bij Maria natuurlijk heel uitzonderlijk, zei ik al. Maar dat geldt ook de levensweg die God met u of met mij gaat. In rouw of in verdriet. De onderworpenheid aan het woord van God. Ja, wat is dat? Gemeente, dat is het geheim van het bewaren van de woorden van God. En dat geheim heeft alles te maken met de zwijgzaamheid van Maria. Kijk, met je geheimen loop je niet te koop. Je leest van de herders dat ze terugkeerden en overal het woord over dat kind dat hun verteld was en wat ze gezien hebben bekend maakten. Maar Maria overlegt en zwijgt. Ja, er zijn allerlei verschillende gestalten van het geloof, gemeente. Dat vergeten we natuurlijk ook wel eens. De een ervaart en ondervindt, bevindt, zou ik bijna zeggen, het geloof op een andere wijze. Wezenlijk niet, maar wel innerlijk. De kribbe als het teken van Gods verlossende genade die in dat kind van Maria verschenen is. En al die figuren die hebben hun, wel hun betekenis en die werpen als het ware een bepaald licht ook daarop, gemeente. Die herders die door het wonder zijn geraakt, heel andere figuren dan Maria. En bij hen openbaart het geloof zich, wat dacht u, in het loven van God. Dat is ook wonderlijk. Maar Maria is stil. Mag ik misschien zeggen, ja, het is niet alleen anders, het is ook dieper. Wij zeggen dan, waar je hart vol van is, dan loop je mond van over. Maar dat is bij Maria niet zo. Want haar hart is vol van Jezus, maar haar mond is gesloten. En haar geloof, ja, openbaart zich juist in dat stille overpeinzen en volgen. Het spoor van Jezus volgen. Ja, u moet ze niet uit elkaar trekken, al die figuren. Die stille Maria naast die lovende herders. Ik zou zeggen, ze horen allemaal bij elkaar. En het wonder van Bethlehem, dat roept er ook alles op, gemeente. Dat overluid zingen en tegelijkertijd het stille overpeinzen. Niet alleen het zingen, maar het bewaren, het overleggen. Dat is eigenlijk toch ook zingen. Al horen de buren dat niet en horen andere mensen dat niet. Maar God hoort het wel. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Nee, ik zei al, gemeente, dat is niet zo spectaculair. Dat valt natuurlijk niet zo direct op. Ja, heel in het begin zou je zeggen. Als Gabriel bij haar is gekomen en als ze naar Elisabeth gaat. Maar in dat geboorteverhaal zelf, dan zou je toch zeggen, dan mag die moeder toch ook wel enige aandacht krijgen, gemeente. Het is juist alsof Maria naar de achtergrond verdwijnt. De herders die spoeden zich naar Bethlehem, de wijzen uit het oosten die komen van ver naar Bethlehem toe, Simeon, Anna, kent ze allemaal wel. Al die mensen die doen iets in hun geloofsdrang. En Maria doet niks. En dat treft ons. Ik hoor van haar in dat geboorteverhaal niet één woord. Niet één woord dat onze opmerkzaamheid trekt, gemeente. Niet één daad ook. Ze doet helemaal niks. Ze is erbij. Ja, dat wel, zou ik zeggen, vanzelfsprekend. Maar niet opvallend. Ze blijft in de schaduw. En alles wat Lucas over haar vertelt, dat is eigenlijk ook heel gewoon, gemeente. Ze gaat met Jozef mee om ingeschreven te worden in Bethlehem, u weet het wel. En dan staat er, en als ze daar waren, niet op het laatste nippertje, zoals wel eens zo romantisch allemaal wordt voorgesteld. Nee, als ze daar waren, dan worden haar dagen vol. En ze brengt haar kind ter wereld. Ja, wat doet een moeder met een pasgeboren kind? Het wikkelt dat in doeken. En het legt het, ja, in de wieg, zou ik zeggen. In de kribbe. Heel nuchter, heel zakelijk. Wat eigenlijk elke moeder geworden vrouw doet. En daarin merk ik weinig van het geloof van Maria, natuurlijk niet. Het is althans niet opvallend, gemeente. Of lees ik verkeerd? Zou ik misschien toch te oppervlakkig lezen? Want gemeente, al treedt dat geloof van Maria niet zichtbaar en nog minder hoorbaar naar buiten, maar het is er wel. En het is heel rijk en heel zuiver en diep. Ja, dat blijkt al, zei ik, gemeente, bij de aankondiging van Jezus' geboorte. En dat ze in het huis van Elisabeth en Zacharia is, als ze haar lofzang zingt op Gods barmhartigheid en op Gods grootheid. Maar het is er ook als ze zwijgt en haar kind in de armen neemt. Maria, een stille vrouw die haar levensweg gaat, die zeggen meestal niet zoveel, maar ze overpeinzen het wel. Iemand die weet te luisteren en die het oor neigt naar wat God zegt, gemeente, en volgt. En die de wegen van God naspeurt. Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die. Je leest het nog een keer in het Lucas-evangelie. Aan het eind van dit hoofdstuk, gemeente, die 12-jarige Jezus. U kent die geschiedenis wel. Als Jezus achterblijft en ze na 3 dagen zoeken hem dan allemaal uiteindelijk het kind vinden. Dus hem eigenlijk een verwijt maakt en ze door haar kind terecht gewezen wordt. En dan leest u het weer. Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Ik denk dat een gemeente zalig te prijzen is, gemeente, als zulke mensen in de kerk zijn. Wat zijn dat dan voor mensen? Wel, die hebben een heel sterk geheugen voor wat God zegt. Mensen hebben vaak een goed geheugen, de een meer dan de ander minder, maar meestal voor wat mensen zeggen, of voor allerlei gebeurtenissen. Maar een geheugen hebben voor wat God zegt en dat opsluiten in je hart en dat overpeinzen. Ja, meer met je hart dan met je hoofd. Trouwens, die twee kan je nooit uit elkaar halen, die is je wel eens opgevallen. Ik denk even aan Simeon, die spreekt daar ook over. Wij spreken over onze gevoelens en zo, wat in je hart leeft en wat je denkt. Maar bijbels is dat maar één zaak. Die spreekt over de gedachten van het hart. Want wat in je hart leeft, dat speelt in je gedachten, gemeente. Een moeder die haar kind in haar hart draagt en altijd dat kind gedenkt, dat is de liefde. En dat is het geheim van dat stille geloof, gemeente. Een moeder kan haar zuigeling niet vergeten. En zo min ook kunnen deze Maria's vergeten wat God in hun hart legt. Dat is hun schat. Want waar je schat is, daar is je hart. En uit die schat van het woord van God leven ze. En daarin komt nou dat geloof van Maria uit. Een diep geloof, een sterk geloof. Je zou zeggen niet zo daadkrachtig, niet zo naar buiten tredend. in allerlei grote woorden of zaken, maar in die stille overgave. In dat stille volgen, zwijgend, leer mij volgen zonder vragen. Jacqueline van der Waald. Vader, wat gij doet is goed. En leer mij slechts het heden dragen. Dat is de weggaan van het kind, met een hoofdletter. Van dat kind dat ze onder en in haar hart heeft gedragen. Maria en Jezus. Ik zou zeggen, zo moeder, zo kind. Ja, want het kind volgt zijn moeder. Jezus heeft zijn vader gevolgd. Maar Jezus heeft ook zijn moeder gevolgd. In die volgzaamheid op de weg die God met je gaat. Vindt u dat geen wonder? Dat is nou de belijdenis van het geloof, gemeten in het sprekende bewijs. Moet u zich even voorstellen, indenken. Wat Gabriel haar heeft verkondigd, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Ik zou bijna zeggen ook ongeloofwaardig. Dat een jong meisje zwanger wordt van de Heilige Geest. Hoe oud zal Maria toen geweest zijn, jaren 16, 17? De gezegende onder de vrouwen, ja, maar tegelijkertijd het zwaarste offer dat God van dat jonge meisje vraagt. Ja, want ze moet als Joods meisje en als de verloofde van de kroonprins van Israël, want dat was Jozef, haar eer prijsgeven met alle gevolgen van dien. En tegen wie kan ze dat nou zeggen? Ik ben zwanger van de Heilige Geest. Ja, wie gelooft dat? Zelfs met Jozef kan ze er niet over spreken, gemeente. Want God moet het zelf aan Jozef bekendmaken. Dan zal hij het ook niet geloven, denk ik. En toch stelt Maria zich als Gods dienares onvoorwaardelijk beschikbaar. Ze gaat de weg die God met haar gaat en geeft zich in geloofsgehoorzaamheid over aan zijn wil. En hoe het dan zal gaan, ja, dat weet ze niet. En ze vraagt het niet ook. Zacharias wel. Die zegt, hoe kan dat? Hoe zal dat zijn? Waarbij zal ik dat nou weten? Geef eens een teken. Dat is het ongeloof, hè? Ongeloof vraagt altijd. Maar het geloof beleidt in stilte, in stil vertrouwen. En dan lees ik ook, zalig is zij, wat Elisabeth tegen haar zegt, die geloofd heeft. Want alles wat er van de Heere gezegd is, dat zal volbracht worden. Blijft dat de pijn je bespaard, blijft het verdriet je bespaard of de rouw, integendeel. Want Maria gaat de kruisweg. En van het begin af aan, en die oude Simeon die heeft het al gezegd, profetisch aan haar meegegeven, het zwaard zal door je ziel gaan, er dwars doorheen. Ja, dat moet u maar onthouden, gemeente. Waar Jezus in het hart gedragen wordt, daar gaat het zwaard van zijn smaadheid door je ziel. Kijk maar naar Maria. Van meet af aan komt ze bij Jozef onder verdenking te staan. Hij wil haar heimelijk verlaten. En ook toen heeft Maria dat in Gods hand gelaten, gemeente. Zij spreekt zelf niet tot Jozef om dat geheim mee te delen. Maar vergeet niet wat er door haar hart is heen gegaan. Meer dan bij welke aanstaande moeder ook. En dat proeven we eigenlijk in de haast waarmee zij op aanwijzen van Gabriel zich naar Elisabeth begeeft. Want God laat je nooit in je eenzaamheid en in je beproeving aan jezelf overgemeten. En God laat die jonge Maria ook niet aan haar... Ja's gedachten die, ik zou bijna zeggen, in haar hart gestormd hebben, laat hij haar niet aan zichzelf over. Gabriel wijst haar de weg naar Elisabeth en naar het huis van Zacharias, waar beide vrouwen ja, geleefd hebben in verwondering. Ja, ook in de bescherming van het huis van die oude priester. En dan moet hij de lossing van Maria daar dan maar eens nalezen, om te ontdekken hoezeer ze uit dat woord van God heeft geleefd. Want dan gaat ze zingen. Als ze de bevestiging van dat stille, volgzame geloof ontvangt vanuit de mond van Elisabeth. Dat verzekerde geloof, dat breekt dan uit in die lofzang. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Van nu aan zullen mij alle geslachten zalig spreken. Zijn barmhartigheid, ja dat mag ze dan toch weten. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Het is alsof dat stille geloof vooruitgrijpt, gemeente, op wat nog gebeuren moet. Ja, in geloof, want zij zelf grijpt niet vooruit met haar daad, gemeente. Als ze dat gedaan had, dan was ze van Ein Karem, dat is dat plaatsje bij Jeruzalem, waar Zacharias woonde en Elisabeth. Als ze dat gedaan had, dan was ze van dat plaatsje gelijk doorgereisd naar Bethlehem. Het lag vlak bij elkaar. Want Maria wist natuurlijk, gemeente, dat haar kind in Bethlehem geboren moest worden. Maar ze loopt niet vooruit op de weg die God gaat. Ze gaat terug naar Nazareth. Zij die uit de profetieën heeft geleefd, dat blijkt helemaal. Dan zou je zeggen, het zou toch wel iets makkelijker geweest zijn dan om na enkele maanden in haar situatie de weg te moeten gaan van Nazareth naar Bethlehem. Dan zijn de omstandigheden wel een beetje zwaarder. Maar Maria wacht op God. En ze wacht op Gods tijd. Ja, dat is ook een heilige kunst, een geloofskunst, gemeente. Om niet op God vooruit te lopen en zelf de weg te gaan die jij denkt dat je moet gaan. Ze weet dat ze voor Gods rekening ligt en ze wandelt aan zijn hand. En dat laat haar stil geloof zien, gemeente, dat ze zich volstrekt aan hem toevertrouwt. En hoe het dan gaan zal, wel, God geeft daar het teken naar Rome. Wanneer het bevel van Augustus afkomt voor die inschrijving. En dan gaat ze met Jozef mee, die zware tocht, die ongetwijfeld voor haar niet gemakkelijk geweest is. Haar geloofsweg, want dat is het. Niet om de profetie van Micha te helpen vervullen, maar gehoorzaam aan de roeping waarmee God haar roept. Dan gaat ze de weg van het kind. Welke weg is dat dan? Gemeente, dat is de weg van de profetie. Dat leest u toch telkens van Jezus? Dat leest u heel vaak bij Johannes, hè? Gelijk de schrift zegt. Jezus gaat de weg van de schrift. Ik zou bijna zeggen, dat heeft hij van zijn moeder geleerd, om de weg van de schrift te gaan. En als zij straks in Bethlehem haar kind ter wereld brengt en in de kribbe neerlegt, dan is het vervuld, zie de dienares des Heren. Dan ligt ze daar in de wetenschap dat God haar daar gebracht heeft. Ja, dan kan je overal zijn, gemeente, hoe de situatie van je leven is. Als je weten mag dat Gods hand daarin gewerkt heeft. Ze doet geen stap uit zichzelf. Ze is er niet door mensen gebracht. Ze is niet door Mozes, door Jozef meegetrokken. Maar God heeft haar die weg bereid. Nou, geen mooie plaats, hè? Wat het dan geweest is. Er wordt van alles natuurlijk gefantaseerd. Maar één ding is wel duidelijk. Het was nou niet een geboortekamer waarvan je zegt, Jezus waardig. Eerder verachtelijk. Een zoon uit het roemrijke geslacht van David. Onwaardig, gemeente. En toch een goede plek. En een zalige plaats. Haar door God gegeven. Al is het contrast wel schrijnend en scherp. Dat God nota bene deze plek uitzoekt om haar kind ter wereld te brengen. Terwijl de nota bene heel wat van haar familieleden toen in Bethlehem waren. Daar kunt u wel zeker van zijn. Dat zal Maria niet verwacht hebben, niet voorzien hebben. En ze zal overwogen hebben, is dat nou de profetie van wat Gabriël heeft gezegd? En heeft dat nou te maken met wat Jozef te horen heeft gekregen uit de hemel? U zult hem de naam Jezus geven. Hij zal zijn volk redden en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Is dat met elkaar te rijmen? Waar is dan de glorie? Die volgens toch de Joodse traditie, gemeente, ja, de Messias zal omhullen. Daar is niets van te bespeuren. Haar kind heeft geen luister. En het strookt eigenlijk, zou je zeggen, ook niet bij haar hooggestemde lofzang. Die ze in het geloof gezongen heeft dat God machtige van de tronen zou stoten en de nederige verhogen. Zal dat alles niet door haar ziel zijn heen gegaan? En daar ligt ze dan in haar armoede en schande. Maar het brengt haar niet van de wijs. Integendeel. Een mens die weet in Gods weg te zijn, vindt ook rust in die weg die God met je gaat. Een rijke moeder, al lijkt het uiterlijk arm, maar een rijke moeder vol geloof en vol overpeinzing. Want je ziel zit dan niet stil. Nee, en je gedachten komen als het ware in beweging. Zij overlegde dat alles in haar hart. Nou, dat is alles wat Lucas zegt. En dan zeg ik vanmorgen, en ik heb daar genoeg aan. Ja, dat spreekt toch van haar overpeinzend geloof, gemeente, dat in de nederigheid van haar situatie die verborgen heerlijkheid van Christus bespeurt. En zo is zij de moeder van haar kind. Want dat kind dat straks ook in eenzaamheid en vaak onbegrepenheid de weg van zijn vader zal gaan. Maar dan laat God je niet aan jezelf over. Gemeente, dat stille geloof, dat wordt bevestigd. En de Heilige Geest is daarin ook aan het werk. Die bereidt ook haar hart, gemeente, om de van God gesproken woorden te ontvangen, niet alleen, maar ook te bewaren en te overpeinzen. En dat wordt verzekerd. Ze mag weten in Gods weg te zijn. Oeh, wel, daar komen die herders binnen. En die herders die komen haar van Gods wegen eigenlijk bevestigen wat God er had gezegd. En het is juist daar in die situatie waar die herders zijn, dat Lucas ons dat meedeelt. Dat zij al deze woorden die de herders ook tot haar gesproken hebben, bewaart in haar hart. Zijn die, ja, hoe moet ik het zeggen, naar menselijke maatstaf er het minst voor in aanmerking zouden komen. Die herders, die mogen als eerste de koning van Israël, de koning der Joden, aanschouwen. Zij zijn ook de eerste predikers ervan, van de grote blijdschap die de geboorte van dit kind met zich meebrengt, gemeente. En God gebruikt die mensen om het geloof van Maria te sterken. Zij zijn het die, als het ware, die woorden van Gabriel, ja, onderstrepen. Die daarin ook hun bijzondere taak hebben. Lucas vertelt dat het immers, hij schrijft, zegt niet alleen dat ze het kind vonden, maar hij zegt ook dat ze Jozef en Maria vonden. En na Gabriel en na Elisabeth, zou je zeggen, is het de derde boodschap die zij van Gods wegen door middel van die herders ontvangt. En je kunt ervan op aan dat het hart van Maria wagenwijd open heeft gestaan. Toen zij hoorde wat die engels uit, die herders uit de hemel hadden gehoord. En toen ze hoorde van de engelenzang in de vel van Efrata. Dat machtige soldatenkoor uit de hemel. Dat heilsleger. Dat de glorie van God en van het welbehagen van God heeft bezongen. Ja, het is alles even wonderlijk, zeg je. Je zou je zelfs kunnen afvragen, kan iemand dat eigenlijk allemaal wel verwerken? Waar de glorie van dat koningshuis van David toch ver te zoeken is. Ze ligt daar neer in, ja, zeg dan maar, in een verblijfplaats van de dieren. En haar kind ligt in een voerbak. Een en al schamelheid en armoede. En dan komen die herders binnen. Weet, het contrast kan toch eigenlijk niet groter zijn. Die herders die het evangelie vanuit de hemel haar komen brengen en verzekeren. Dat moet haar hart in verrukking hebben gebracht. Maar ze spreekt er niet over. Ze sluit het in haar hart op en ze ontdekt de betekenis ervan. Kijk, dat Griekse woord dat in onze vertaling weergegeven wordt met overleggen. Dat is niet beraadslagen met iemand anders of zo, nee. Dat is het overpeinzen. Ik zou, ja, moet ik het zeggen, het mediteren. Oude mensen zeiden wel eens het herkauwen van wat God zegt. En daarin het geheimenis ontdekken en het des te meer te gaan verstaan. Ze verzamelt die woorden als een schat die ze in de schatkamer van haar hart opbergt. En straks, gemeente, dan leeft ze uit die schat. Wat je in je jonge jaren, jongelui, onthoud het maar, in je jonge jaren ook verzamelt vanuit het woord van God, kan je in je latere leven en in je ouderdom, ja, als een ten dienste staat, zeg maar, om daaruit te leven, wat je in je hart opbergt en bewaart, dat geeft je kracht als de zware tijden in je leven aanbreken. Want dat gebeurt ook bij Maria, gemeente. Haar hele leven blijft eigenlijk staan in dat teken van die kribbe, van die stal, zeg maar. Tot op Golgotha toe. En straks zal ze haar kind in Jeruzalem aan de Heere opdragen en voorstellen. En dan hoort ze weer allerlei wonderlijke profetieën uit de mond van Simeon. En dan komt ze die oude Anna tegen, die oude weduwe. En weer later dan ontmoet ze de wijzen uit het oosten, nota bene, die hun schatten neerleggen aan de voeten van het kind. Maar even later Herodes. En dan komen de soldaten van Herodes om het kind te doden. En dat is eigenlijk de weg die zijn leven lang heen moet volgen. Ook als haar kind zijn goddelijke opdracht gaat vervullen, gemeente. Ingeschakeld, zeg je, in het werk van God. En tegelijkertijd uitgeschakeld. De moeder des Heren, jawel. Maar die telkens op haar plaats gezet wordt. De moedernaam wordt haar zelfs onthouden. En leest u maar één stukje verder in het evangelie van Johannes. Johannes 2, komt die geschiedenis tegen van die bruiloft in Cana. Waar Jezus haar met vrouw aanspreekt, nota bene. Telkens weer staat dat zwaard waar Simeon van spreekt op haar hart. En waar eindigt dat gemeente? Ja, ik zei het op Golgotha. Dan staat ze bij het kruis. Met schreiende ogen stond de moeder. Diep bewogen toen de zoon te sterven hing. En haar door het zuchtend hart overstelpt. Van wee en smarte het zevenvoudig slagzwaard ging. En daar mag ze niet blijven. Kunt u zich indenken als een kind sterft, dat u dan wegloopt? Welke moeder blijft niet bij het sterfbed van haar kind? Probeer je dat eens in te denken als kinderen sterven. Wat dat voor een ouder betekent en voor een moeder betekent. En als er dan niemand is die zegt, daar mag je niet bij blijven, het zou u gaan. Gemeente, Jezus stuurt zijn moeder weg als hij hangt te sterven. Zelfs in dat dodelijk uur mag ze haar moederlijke hart niet laten spreken. En wordt ze weggestuurd, want Christus sterft alleen. En de moederlijke troost van Maria, die valt hem niet een deel van haar aanwezigheid. En dat is nou de kracht van het geloof, gemeente. Dat ze ook dan gehoorzaamt. En dat ze als het ware haar moederlijke natuur tot zwijgen brengt en weggaat van Golgotha. En u leest dat, dat ze direct naar het huis van Johannes gaat. Dat ze daar haar kind overgeeft. Ook dan zegt ze in feite niet anders dan bij de aankondiging van Gabriel. Mij geschiede naar uw woord. U zegt, hoe kan dat? Hoe kan een moeder dat eigenlijk doen? Gemeente, omdat ze de woorden van God in haar hart heeft bewaard. Ja, voelt u de rijkdom, gemeente, van onze tekst vanmorgen? Eén zin. Wat kan er ongelooflijk veel in opgesloten zijn. Daarmee is heel het leven van Maria eigenlijk getekend. Die stille vrouw die de woorden van God als een schat heeft bewaard en in de kracht daarvan, ja, haar geloofsweg, maar dat is tegelijk de kruisweg, is gegaan. En die het kruis gewillig draagt. En als haar kind straks opstaat uit de dood, dan kom je ze ook niet tegen, de paasmorgen. En bij de begrafenis van Jezus in de hof van Jozef van Mariathea, daar komt hij allerlei vrouwen tegen. Maar Maria niet. Maria gaat als moeder niet mee naar de begrafenis van haar kind. En zij is ook niet de eerste aan wie de tijding van de opstanding wordt meegedeeld. Ik zou bijna zeggen, ze verdwijnt eigenlijk uit ons zicht. En je komt ze alleen nog één keer tegen, als je dat leest in de handelingen, als de jonge gemeente na Pinksteren bij elkaar komt, dan wordt alleen meegedeeld dat de discipelen daar bij elkaar zijn en Maria staat er dan. Ze zit gewoon in de kerk. Zoals u. Ik zou bijna zeggen onopvallend. Maar zo is hij Gods weg gegaan, wachtend op en levend uit wat God doet. Ja, en nou wij. Maria bewaarde al deze woorden en overpeinsde die. En wij, als we de kerk uitgaan, als we de woorden van God ontvangen hebben, zijn die woorden al weg voordat we thuis zijn? Ja, wij zijn erg druk, weet u, vandaag in de dag, dat bent u wel met me eens. We moeten van alles. Als u allemaal leest, de kerk moet dit en de kerk moet dat. En dit hebben we verkeerd gedaan en dat hebben we laten liggen. En ik zou willen, gemeente, dat er veel van die Maria's in de kerk waren. Want je kan nooit met je handen Jezus verzorgen als er geen hart is dat in liefde voor hem klopt. En dat is het eerste. Indien iemand mijn woord bewaart, dat heeft Jezus gezegd, ja, die zal mij lief hebben. Dat is ook een zaak van liefde. De laatste woorden van mijn overleden moeder, die ben ik nooit kwijt. En die zal ik ook nooit vergeten. Die liefde, dat is eigenlijk de sleutel. Ik zou bijna zeggen van die kluis van je hart, waarin de woorden van God worden opgesloten en bewaard. En hoe de weg dan is, ja, dat vraagt volharding. Maar het geeft ook uitzicht, toekomst. Want als het woord van God je niet kostbaar is, gemeente, ja, dan bewaar je het ook niet. Als ik iets heb waar ik geen prijs op stel, wat ik niet waardevol acht, dan interesseert het me eigenlijk niet als ik het kwijt zou raken. En ik ben toch wel bang dat er zoveel mensen in de kerk zitten. In ieder geval, gemeente, ze zijn wel zeldzaam. Deze Maria-figuren, wier harten schatbewaarders zijn. Want weet u, dat Maria-geloof, dat woekert met het kapitaal van het evangelie. Om daardoor sterk te staan, ook als het zwaar door je hart heen gaat. En weet u wat ik het wonderlijke vind? Het mooie vindt dat deze Maria's door God worden zalig gesproken en door Jezus zelf. En het is weer Lucas die daarbij de vinger legt, gemeente. Ik heb het u gelezen, daar is een vrouw die Jezus hoorde spreken. Ja, ze raakt zo in verrukking. Ja, die mensen zijn er ook. Je kan in de kerk in verrukking raken en ze exclameert, ze schreeuwt dat als het ware uit. En ze prijst de moeder van Jezus zalig. Je zal maar zo'n kind hebben die zulke woorden kan spreken. Dan deel je toch in die glorie. Zalig de schoot, zegt ze, die u gedragen heeft. En zij de borsten die u gezogen hebt. Ja. Dat mens dat dacht, wat moet zo'n moeder trots zijn, hè? Wat moet zo'n moeder gelukkig zijn. En dat zegt Jezus ook, ja, ze is ook gelukkig, ja, zegt hij. Maar hij zegt er wel iets bij. En hij zegt, zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren. Kijk, als Maria dat niet gedaan had, gemeente, dan had zij nooit de moeder van Jezus kunnen zijn. En dan was ze ook niet staande gebleven in het uur van de beproeving. En het is om dat geloof dat alle geslachten haar zalig spreken. Ja, zoals Elisabeth het bedoeld en gezegd heeft, zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, die zullen volbracht worden. Amen. Gemeente, laten we samen danken. Daar is alle reden toe, Heere, dat u ons uw woorden toebetrouwt. Dan bidden wij u dat wij die woorden bewaren, dat ze ons kostbaar zijn, dat wij daarin de troost en de kracht mogen vinden, die wij, hoe onze levensomstandigheden zijn, nodig hebben. En zo hebt u ons vanmorgen de geloofsgestalte van Maria voor ogen gesteld. Wilt u door uw Heilige Geest ook die genade schenken, dat wij het woord van u kostbaar vinden, leren vinden, om daarin ons leven te verankeren, omdat we het houvast vinden in u en in dat woord van u bewaard blijven. Want wie het woord bewaart, wordt door het woord bewaard, ten eeuwige leven. Heere, zegen ons zo en wij danken u ootmoedig dat u ons die genade geeft, waar er duizenden mensen zijn, ook in ons eigen land, die uw woord niet meer kennen, voor wie u vreemd bent. Want wij zijn ook als volk van u vervreemd geraakt, o God. Geef ons te verstaan welk een zegen, een genade het is, maar ook welk een verantwoordelijkheid het is, dat wij het woord van u ontvangen. En zo bidden wij ook voor deze gemeente. voor de herder en leraar, voor de ambtsdragers, ook voor degene die een benoeming hebben ontvangen. Wilt u hen daarin leiden door uw geest? Wilt u ze de wijsheid geven die nodig is om de roeping te verstaan en mag het zijn ook te aanvaarden? Onthoud hun de vrijmoedigheid om nee te zeggen. En zo bidden wij, Heere, gedenk ons allen naar uw barmhartigheid. En ga met ons naar huis en blijft u bij ons op heel onze levensweg. In Jezus' naam, in de navolging van hem die het heeft gezegd, wie mij lief heeft, die bewaart mijn woorden. Heere, hoor ons in zijn naam alleen. Amen. Onze slotzang, gemeente, Psalm 130, de verzen 3 en 4. Gemeente, verheft dan uw hart tot God en ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.